werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.
Afgelopen september is David 40 jaar geworden. Een bijzondere mijlpaal waar we feestelijk bij hebben stilgestaan. Maar dat niet alleen. Hij liet zijn verhaal optekenen in een biografie met als titel Rouw. In dit boek blikt hij terug op zijn afkomst, opvoeding en de evangelische wereld. Lees het meest gedurfde en ongefilterde boek uit de christelijke scene. Bestel vandaag jouw exemplaar via davidtevos.nl/rouw. Dat je er bent. In de Bijbel lezen we meerdere verhalen over genezingen. Soms geneest Jezus één iemand uit de groep en soms een hele groep. Deze boodschap daagt je uit om gefocust te blijven op Jezus, of het nu wel of niet gebeurt.
Toen de Heer Jezus aan de verlamde man vroeg: wil je gezond worden? Was zijn argument dat hij niet de juiste vrienden had. En misschien heb jij ook wel al je argumenten meegenomen vanavond. Waarom het eigenlijk niet kan. Misschien heb je ze wel zwart op wit van de dokter. Die zei, ja, maar het is onmogelijk. En toen hij dat aan het vertellen was aan de Heer Jezus. Ik heb niet de juiste vrienden. Kom niet uit de juiste familie. Ik zit hier maar alleen. Zei de Heer Jezus, sta op en wandel. Hij doorbrak het patroon van 38 jaar. Het is mijn gebed dat de patronen die ons vast en gevangen zetten vanavond doorbroken worden in de machtige naam van Jezus. En dan ja, dan is het Sabbat en ik zei het net al even, je kunt beter niet met je matje rondlopen vandaag over het terrein van opwekking. Er waren hele religieuze mensen in die tijd die hadden moeite met dat de Heer Jezus hem genas op de Sabbat. En als ik de Bijbel lees, dan zie ik ook eigenlijk dat de Heer Jezus dat veelvuldig doet op de Sabbat. Het lijkt wel alsof hij het een beetje expres doet. Want op een ander moment, in Matthäus 12, vers 13 bijvoorbeeld. Hè, dat is die man met die verlamde arm, die verschrompelde hand. Dan zegt hij tegen de man, steek uw hand uit. En hij stak hem uit en er kwam weer leven in. En zijn hand die werd weer even gezond als de andere. Ja, daar staat de Farizeeërs die dropen af. En die besloten hem uit de weg te ruimen. Ik weet niet of je doorhebt wat hier staat, maar de Farizeeërs werden zo boos dat Jezus genas op de Sabbat, op de dag van de rust, dat hij de regels overtreden, dat ze zeiden, hiervoor zul je betalen. Hiervoor zullen we je afmaken. De haat, de jaloezie, de weerstand was onvoorstelbaar. Het feit dat hij dit doet, en dan zou je zeggen, nou heer, misschien moet u een andere tactiek hebben, iets wat gevoeliger zijn. De mening een beetje meenemen van al die mensen. Maar dan staat er zo mooi, en dit is typisch Jezus. Jezus besefte dat. Jezus was super begaafd. Hij wist het, hij kende de gedachten, hij voelde de omgeving. En dan staat er, en die week uit naar elders, hij ging naar een andere plaats. Grote massa's mensen volgden hem. En hij genas ze allemaal. Jezus zei eigenlijk, als je dan zo boos wordt dat ik één iemand beter maak op de Sabbat, weet je wat? Dan doe ik gewoon een hele menigte gezond maken op de Sabbat. Amen. En tegelijkertijd hè, zie je dat ook in dit verhaal er een mysterie zit. Want Jezus kiest er één iemand uit. Hij gaat naar die ene man toe, tussen al die anderen die daar liggen met zoveel nood. We zien het dat de Heer Jezus heel specifiek mensen eruit haalt. En we zien ook dat de Heer Jezus massa's geneest. Ik ben persoonlijk tot de conclusie gekomen met het bestuderen van de Bijbel dat er geen one size fits all is. Als het om wonderen gaat. Er is geen maniertje. Er is geen how-to. Er is geen 1, 2, 3'tje. En hoe graag ik dat misschien ook zou willen. Want het geeft zekerheid. Als ik dit doe, dan weet ik dat dat het resultaat is. Mensen, dat zijn de menselijke behoeftes die wij hebben. Dat we zo graag de zekerheid willen dat we het in gaan vullen voor God. Maar God is almachtig. Hij is uniek. Hij alleen weet wat en hoe hij werkt. Daar zou u blij over kunnen worden. Want het is een zaak van vertrouwen. Diep in het hart. Als ik bijvoorbeeld nadenk over Petrus en Johannes als de Heer Jezus al naar de hemel is, die dan de Heilige Geest hebben ontvangen, net als u vanmorgen, vol van de geest, gaan ze dan door de tempelpoort. En dan zit daar die verlamde man, die vraagt om een aalmoes. En er staat dat hij vanaf de moederschoot al verlamd was. En dan zeggen ze, goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u. En hij wordt gezond in Jezus' naam. En alleen als je dat wonder leest, dan denk je, wauw, wat een verhaal. Maar tegelijkertijd vergeet je dan dat die man daar waarschijnlijk al een tijdje heeft gezeten. Hoe vaak was Jezus hem al gepasseerd? Hoe vaak was Jezus al voorbijgelopen? Dat die man in de hoop had gehad dat hij ook zich naar hem zou omkeren. Ik heb geen idee hoe al die dingen zijn gegaan. Maar wat ik wel weet, is dat deze man voor juist deze tijd en dit moment apart was gezet om een getuigenis te zijn voor al de mensen om hem heen. En ik bid dat je jouw moment zult zien, ontvangen en omarmen in Jezus' naam. Ik weet niet hoe het is met u, maar ik vind wonderen een van de mooiste dingen en een van de moeilijkste dingen. Met name omdat we prachtige getuigenissen zien en nog zoveel leed in deze wereld kennen. En wij als mensen willen het altijd heel graag kunnen verklaren. Hoe zit dat dan? En dat was al in de tijd van de Heer Jezus. Er waren de mensen die ziek waren. En dan kwamen de discipelen bij de Heer Jezus. En dan zeiden ze, oh, heeft hij nou gezondigd of zijn vader en moeder? Nou, ik heb nieuws voor je, waarschijnlijk alle twee. Net als jij en ik. En dan zegt de Heer Jezus, ja, maar daar gaat het niet om, zegt hij. Daar gaat het niet om. Mijn werken moeten in hem openbaar worden. En dan gebeurde er iets heel erg met een aantal mensen. Iets ergs. De toren van Siloam die viel om. Er waren mensen die kwamen om. En dan vroegen ze ook aan de Heer Jezus. Hebben ze dan foute keuzes gemaakt, dingen gedaan? Toen Jezus was zo duidelijk, zegt hij, stop met zo te denken. Want anders overkomt je zelf iets ergs. Dat is wat hij zei. Waarom? Omdat je, als je bezig bent met het begrijpen, met het duiden, dan kom je in een heel gevaarlijk veld. En dat heet oordeel. En dan beginnen we mensen uit te sluiten. Ik weet, en ik ga er niet te veel aandacht aan geven, maar ik benoem het omdat het er is. Mensen die door verschrikkelijke dingen heen gaan. Die lijden meemaken. Soms goed bedoelde brieven krijgen van broers en zussen met de vraag of ze niet nog ergens gezondigd hebben. Of zich zouden moeten bekeren. Of waarom, weet u lieve mensen, ga ervan uit dat iedereen die je kent, die met God wandelt, een relatie met God heeft. En dat God zal spreken tot hem of haar hart. Dat is niet onze verantwoordelijkheid. Onze zoektocht naar zekerheid en antwoorden in dit proces kan ons soms sceptisch maken, boos of bitter. Maar het kan ons ook heel radicaal maken en heel eenzijdig. En weinig empathie hebben voor andere mensen. Zeg je, zo zit het. Ja, maar ik voel het helemaal niet. Ja, maar zo is het. Weet je, het levend woord van God betekent dat het leeft in je hart. En betekent niet dat het leeft dat je elkaar met de oren kan slaan, zeg maar. Ik vind het zo mooi. In het boek van Petrus staat ook zo mooi dat God ook zegt van, die Bijbel is mijn woord en je moet oppassen voor je eigen interpretatie daaraan. Daarom ben ik ook zo dankbaar voor zoveel rijke Bijbelleraren die de context van het hele verhaal aan ons duidelijk kunnen maken. Ik bid dat vanavond jouw avond is. Ik bid dat je vanavond dichterbij kan komen. Ik bid dat je vanavond Jezus mag zien. Ik bid dat je vanavond je focus zal veranderen. Van hopen op een verandering naar ik kijk naar Jezus. Hij is onderweg naar ons op dit moment. En er zijn er ook mensen die zeggen, ja maar David, als je zo met z'n allen in een samenkomst bent. En jij bent zo mooi aan het praten en er komt zo'n muziekje bij. En dan dat wordt dat allemaal zo'n sfeertje gemaakt. En dat is toch niet God, dat doen jullie zelf. Dat is gewoon psychosomatisch. Dus in andere woorden, als iemand dan een wonder ontvangt. Dan, ja, dat zat gewoon, hij zat waarschijnlijk al in de kreukel. Maar dat was vooral in zijn kop. En nu heeft hij die knop om en is hij weer beter. Ja, dat verhaal dat klopt niet helemaal. Ik zal u wat vertellen. Als ik persoonlijk, hè, maar dat is persoonlijk. Een psychosomatisch wonder zou ontvangen. Zou ik toch blij zijn dat ik gezond naar huis ga. Weet je, wij vergeten dat God ook onze psyche heeft gemaakt. Dat al die dingen meewerken ten goede voor degene die hem lief heeft. En we hoeven het met elkaar niet op te hypen. Dat gaan we ook helemaal niet doen. Want Jezus is hier en dat is genoeg. De naam van Jezus is genoeg. Wij zien op Jezus. En het is aan Hem wat Hij gaat doen vanavond. Wij mogen met Hem meedoen. Wij mogen kijken en zien wat Jezus alleen kan doen. Er is zoveel, lieve mensen. Genezing, doordat het de knop omgaat, dat je er anders naar kijkt. Doordat je goed voor jezelf bent gaan zorgen door zelfliefde, zelfcompassie. Jezus zei, hou van je naaste als van jezelf. En heel veel mensen zitten zo in het oordeel dat ze er ziek van worden. Genezing door een proces van geloof. Of genezing door diepe acceptatie van de situatie. God heeft alles gemaakt. En weet je, wat ik zou willen benoemen is dat ik echt in het woord van God zoveel verschillende facetten zie van hoe Hij wonderen doet. Er is geen one size fits all. Jezus heeft het over geloof. Dat is ontzettend belangrijk. Dat is de wet van aantrekkingskracht. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat de wereld daarmee bekend is. Proberen dezelfde principes te behandelen en ook voor hun werk. Dat zijn de wetmatigheden die God in onze wereld heeft gemaakt. We zien dat mensen genezen worden als ze bevrijd worden. Maar dat betekent niet dat iedereen die ziek is bevrijding nodig heeft. We moeten daarin balanceren. We zien wonderen als bevestiging van het woord van God. Waarin Hij eigenlijk zegt, ik ben God en ik doe het absolute onmogelijke. We zien wonderen door middel van de gaven van de Heilige Geest. We zien wonderen door middel van het bidden van de oudsten. We zien wonderen als we vragen aan God. Er is één ding wat ik in mijn eigen hart echt meedraag. Dat is namelijk dat Jezus zou nooit zeggen tegen de verlamde, nou, wat doe jij nou hier, joh? Hoe ben je nou hier beland, zeg? Dat zei hij niet. Hij zei ook niet tegen die man, joh, je had te lang gezond moeten zijn. Ga er eens even in staan, joh, kom op. Even proclameren, je moet het alleen nog maar even pakken. Of hij zou ook niet zeggen, joh, aan God ligt het niet. Want die heeft het al lang gefixt, dus het ligt aan jou. Mijn Jezus is vol compassie en bewogenheid. Want hij kent het tekort van deze man. Hij daalt af naar waar hij zit. Je zou maar 38 jaar ziek zijn. En ik bid dat we vanavond die Jezus in ons midden zien bewegen. En als je daar dan zit, aan je persoonlijke water, en je hoopt dat op een dag het een beetje beter wordt, dan bid ik dat je zal zien dat de Heer Jezus naar je onderweg is. Om je uit je patroon te halen en op Hem te zien. Ja, maar David, wat nou als dingen niet beter worden? Wat nou als dingen vanavond niet beter worden? Ik hoorde laatst zoiets moois van de bekende tv-dominee Bobby Schuller. En die zei dit, stop met hopen dat dingen beter worden. Als dingen niet beter worden, dan word jij beter. Jij kan veranderen. Jij kan anders kijken naar hoe dingen zijn. De hemel is in jou. God is in jou. En dat betekent dat we goed nieuws hebben voor iedereen vanavond. Voor de mensen die een wonder ontvangen waardoor ze echt hun leven radicaal omgaan. Die een groot getuigenis zullen zijn in ons kikkerlandje Nederland. Misschien wel internationaal. Maar ook voor die mensen die zeggen, nou, mijn omstandigheden veranderen misschien niet zo makkelijk, maar ik verander wel hoe ik er naar kijk. Waar je mee moet stoppen, als ik jou was, maar dat is gewoon een advies, is stop jezelf de schuld te geven van de dingen waar je doorheen gaat. Want je dient een God die heeft gezegd, ik zal al de dingen doen medewerken ten goede voor degene die mij lief hebben. Het leven gebeurt voor je. En soms is ook een ziekte, hè? Een boodschap aan je eigen hart. Je lichaam die zegt, joh, doe eens wat rustiger aan. Ik heb het zelf meegemaakt en ervaren. Oh man, ik heb op jonge leeftijd ja tegen Jezus gezegd. En ik moet je zeggen, soms denk ik wel eens, het is maar goed dat ik niet wist wat er allemaal komen zou. En gelukkig maar. Maar ik weet wel dat als ik terugkijk op mijn leven, en vooral ook door de dalen, dat ik vandaag in staat ben om hier heel anders te staan. Om te voelen wat God voelt in zijn hart voor mensen als jij. Niet alleen als je hier in de tent zit, maar ook als je thuis kijkt. Of hier buiten zit. God weet waar je staat. En het is mijn gebed dat je zijn tegenwoordigheid zult voelen. Dat je met mij samen vanavond op Jezus zult zien. Ik ga naar het einde van mijn verhaal. En ik wil aan de band vragen om me vast te vergezellen. Weet je, er is een man in de Bijbel. Waar ik diep van onder de indruk ben. En het is maar een klein stukje in Handelingen. Gaat over zijn leven. Dat gaat over Stefanus. En ik zou er heel veel over kunnen zeggen. Maar waar het op neerkomt is dat Stefanus. Die was uitgekozen om vooral wat praktische dingen te doen. Omdat de apostelen. Die werden te druk. Die waren aan het zorgen voor de weduwe en de wezen. En tegelijkertijd moesten ze het woord van God verkondigen. En dat werd wat vol. En toen hebben ze gezegd, nou, we hebben een aantal vrijwilligers nodig. Net als hier altijd bij opwekking. Maar die vrijwilligers die moeten wel van de geest vervuld zijn. Nou, Stefanus was dus een soort kok. Catering deed hij. En hij verzorgde de armen. Maar er staat dat hij vol was van de Heilige Geest. En als je vol bent van de Heilige Geest, dan wordt dat opgemerkt. Ik bid dat welke taak je ook hebt tijdens opwekking, dat je vol zult zijn van Gods geest. En op dat moment werd hij aangevallen door diezelfde mannen die het ook bij Jezus elke keer commentaar hadden als hij op de Sabbat weer iets deed. En daar staat dat ze waren niet in staat om met hem te redetwisten over de inhoud van de dingen die hij zei, omdat hij zo gedreven door Gods geest was. En als je dan zijn verdediging leest, als hij leest dat hij voor de raad moet komen, dan moet je eerlijk zeggen, was hij niet de meest tactische, hij was best wel radicaal. Dan staat er dat ze knarsetandend zo boos op hem afrenden. En dat ze hem pakten, uit de stad wierpen. En dat ze hem begonnen te stenigen. En dan lezen we dat Stefanus, terwijl hij gestenigd wordt, dan zegt hij, ik zie de Zoon van God. Ik zie Jezus. En dan zegt hij iets opmerkelijks, want dan zegt hij, ik zie Jezus staande aan de rechterhand van de Vader. In jou en in mijn Bijbel wordt hij meestal beschreven als zittend. Maar voor Stefanus ging die staan. In de pijn, in de dood, in de moeite ging Jezus staan. Om hem te ontvangen. En het is mijn gebed dat Jezus vanavond zo betrokken is in biddinghuizen. Dat hij, misschien is het te veel gevraagd, maar misschien ook wel voor ons zou staan. Dat hij kijkt en denkt, mijn kinderen vragen en bidden. En verwachten in geloof dat ik er zal zijn. Hij is met ons verbonden. Wij zien Jezus. Met 20.000 mensen bij elkaar. En onze ogen zijn op hem gericht.
Tot zover. We hopen dat je hebt genoten en zijn altijd benieuwd naar je reactie. Stuur hem naar info@goandtell.nl. Nog meer inspiratie vind je altijd in onze Simply Jesus app. Te downloaden op Google Play of in de App Store.